For more media content from Grace Community Church in San Antonio, Texas, go to gccsatx.com.
Media used by permission of Heartcry Missionary Society. Visit us online at heartcrymissionary.com.
Paul Washer starts preaching about 11 and a half minutes into this service.
Vers 38 tot 42. Lucas 10, vers 38 tot 42. Ik hoor niet wat er gezegd wordt. Oh, kinderen mogen niet op de stoelendak klimmen, daarachter in die hoek. Het is heel leuk om misschien iets van torenbouw van Babel te doen, of hoe zeg je dat? Maar het is niet om te beklimmen. Goed. Back to the basics. Terug naar de basis. Ja, waar begint het eigenlijk? In het huwelijk. Waar begint het in het gezin? Waar begint het in ons persoonlijk leven met de Heer? Ik denk dat in dit gedeelte, als het gaat over back to the basics, daar een geweldige, belangrijke les ligt in dit gedeelte wat hier staat geschreven. Lucas 10, vers 38 tot 42. En het geschiedde als zij reisden dat hij kwam in een vlek, in een plaats, en een zekere vrouw met name Martha ontving hem Jezus in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maar Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeiden zij: Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zus mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze mij helpen. En Jezus antwoordde, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Hetgeen van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover. Lieve vrienden, broeders en zusters, ik ben er echt van overtuigd dat we met elkaar leven in de eindtijd en dat wij als gemeente, als broeders en zusters, dat we ons moeten voorbereiden op moeilijke tijden, op de grote verdrukking die komen gaat. En de Bijbel zegt het, dat wij waakzaam moeten zijn en we moeten oppassen dat onze harten niet ter enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en de zorgvuldigheden van het leven, en dat u die dag, de dag van de wederkomst, niet plotseling overkomen. En ik denk dat dat een van de grootste gevaren is, ook onder ons en ook in mijn leven. Welk gevaar? Nou, niet in de eerste plaats om in brasserij en dronkenschap te leven, maar het grote gevaar in deze tijd, voor mij misschien wel en ook voor jullie, is dat wij leven in een tijd van de zorgvuldigheden van het leven. Alledaagse dingen die ons opslokken. Alledaagse dingen waar wij ons mee bezig kunnen houden. En zoals we gisteravond hebben gehoord, die ons leeg kunnen trekken. Zodat we krachtloos worden. Zodat de Satan heel gemakkelijk zijn verderfelijk werk kan doen in ons persoonlijk leven. In het leven van onze mannen, vrouwen, van onze kinderen. Dat we leeg getrokken worden door alledaagse dingen. En het grote gevaar is dan dat dat ook zijn spoor trekt in de houding waarmee wij in de maatschappij staan. Dan zien we bijvoorbeeld aan Martha. Op een gegeven moment houdt ze niet vol en ze raakt geïrriteerd. Ja, maar Heer Jezus, ik ben zo druk bezig. En het liep niet lekker in het leven van Martha. Maar laten we wel beseffen, Martha die had op zich wel een redelijke focus natuurlijk. Hè? Want ze was zeer veel bezig met dienen en de Heer Jezus die kwam daar in huis en Martha die ontvingt de Heer Jezus in huis. Dus op zich was dat helemaal niet verkeerd. Martha wilde ijverig zijn voor de heiland. Martha wilde een maaltijd bereiden en ze wilde de Heer Jezus plezierig maken. En toch was daar één probleem. Martha had de verkeerde prioriteiten. Natuurlijk is het goed om voor de Heer Jezus te werken. Natuurlijk is het goed om actief te zijn voor de Heer. Maar we moeten wel beginnen bij de juiste prioriteiten. We moeten terug naar de basis. Back to the basics. En wat is nou de basis? Van ons gezinsleven, van ons huwelijksleven, van ons persoonlijke leven als vrijgezel of als individu. Wat is nou de basis, de basics? Dat is voldoende tijd vrijmaken om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En in die zin mogen we denk ik zeggen dat we met Maria dit weekend het goede, of deze midweek het goede deel hebben uitgekozen. En dat is een keuze die jullie hebben gemaakt. Jullie hebben ervoor gekozen om een vakantieweek op te offeren. We hadden naar Italië kunnen gaan, we hadden naar Frankrijk kunnen gaan. We hadden heerlijk lekker aan het strand kunnen leggen. Maar we hebben ervoor gekozen om een week aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En nou is het mijn gebed dat wij ook in die rust samen zullen komen. We hebben misschien niet zoveel georganiseerd. We hebben het gehoord, de koffie, het is niet allemaal georganiseerd. Maar ik geloof dat als wij in ontspannenheid samenkomen aan de voeten van de Heer Jezus en de Heilige Geest zal in ons midden werken, dan gaat alles vanzelf. Dan weten we onze plaats. Dan zetten we ons in wanneer het moet. Maar het begint dit weekend, of deze midweek, dat begint eraan dat wij met elkaar aan de voeten van de Heer Jezus gezitten in een verlangen om meer van Hem te mogen horen. Van zijn schoonheid, van de Heer Jezus. Van zijn glorie, van zijn eer, van zijn heerlijkheid te mogen zien. Er staat van Martha geschreven dat ze bezig was met zeer veel dienen. En dan zegt de Heer Jezus: Martha, Martha, gij bekommerd, dat is dan eigenlijk, gij zijt bezorgd en verontrust u over heel veel dingen. En weet je wat nou zo verpand is? Dat woordje verontrust, je te druk maken, datzelfde grondwoordje kom je tegen in Lucas 21, waar ik heb gezegd, waar staat dat in de laatste dagen de mensen zullen bezig zijn met de zorgvuldigheden van het leven. Datzelfde grondwoord kom je hier tegen. Dus het is voor ons zo'n les dat wij in deze drukke tijd, in deze individualistische tijd, dat wij niet bezorgd zijn, maar dat we vertrouwen op onze Heeren en Heiland. Dat we in deze drukke en voortjagende tijd ook niet verontrustend maken. Dat we niet ons gek laten maken in ons hoofd. Maar dat wij met elkaar dat goede deel uitkiezen. Eén ding is nodig. Eén ding is nodig. En daarom vanavond ook een vraag. Wat staat er nou op nummer 1? Wat vinden wij nou de belangrijkste prioriteiten? Als we het nou gaan hebben de komende dagen over back to the basics. We gaan over huwelijk, gezin, opvoeding nadenken. Wat daar de basislessen in zijn. Maar ook in het geestelijke leven. Nou, ik denk dat dit de belangrijkste les is. Dat wij voldoende tijd vrijmaken. Samen met onze vrouw, met onze kinderen. Of als individu, of met onze vrienden en vriendinnen. Dat we met elkaar tijd vrijmaken om te zitten aan de voeten van Jezus. Om onderwijs van de Heer te ontvangen. In die persoonlijke omgang met God in de binnenkamer, in onze stille tijd. En dat zal ons bewaren voor ontzagwekkend veel problemen. Dat we bij de Heere horen wat er op zijn hart is, ook voor ons persoonlijke leven. En dan vind ik het zo mooi wat er staat: Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het is een keuze. Het is een keuze om als een Martha bekommerd te zijn of bezorgd te zijn. Of om als Maria de keuze te maken om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En daarom vanavond een vraag. Wat zijn nou de belangrijkste prioriteiten in ons gezin? In ons huwelijk? In ons studentenleven? Wat zijn nou de belangrijkste prioriteiten die we maken? Ik hoop en ik bid dat wij met elkaar deze midweek de prioriteiten gaan zien. En dat we met elkaar ook iets van die basislessen van het geestelijk leven gaan verstaan. En dat we dat ook gaan leven met elkaar. Nou, dit is de les die ik aan jullie mee wil geven, ook aan het begin van deze midweek. Laten wij voldoende tijd vrijmaken, persoonlijk, om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Om zijn woord te horen. En dan het laatste, wat ik nog zeggen wil. Dan is God uit op verandering van ons leven. En de tekst die ik nog wil lezen dan is Romeinen 8 vers 29. Een van mijn lievelingsteksten. Romeinen 8 vers 29. Waar staat, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ofwel uitverkoren, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is Gods verlangen met jouw leven, met ons gezinsleven, met ons huwelijksleven. Dat Christus zichtbaar wordt in ons leven, dat wij Christus gelijkvormig worden. En dat in onze manier, zoals een man en vrouw met elkaar omgaan, dat wij meer van Christus en zijn gemeente gaan zien. Dat wij in ons persoonlijke leven zo intiem met de Heer gaan leven, dat Christus steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. En dat vraagt dus verandering, bekering, metanoia. Nou, daarom hoop ook deze week wel 8 of 10 boodschappen te horen, lezingen te horen. Maar laten we nou hier niet zitten als consumenten. We kunnen zo snel weer het woord van God horen en maar weer verder gaan. Maar ik hoop ook dat er ogenblikken zullen zijn dat we ook eerlijk en open met elkaar erover door kunnen praten. En dat er ook een gebed is, Heer, wat moet er veranderen in mijn leven? Heer, schenk mij uw Heilige Geest, opdat ik steeds meer en meer en meer u gelijkvormig mag worden. Goed, ik wil het hierbij laten. Ik wil omwille van de tijd en de kinderen wil ik geen lied meer even zingen en wil ik Paul het woord geven.
Let's open up our Bibles to Romans 12.
Laten we onze Bijbels openslaan bij Romeinen 12.
Verses 1 and 2.
Vers 1 en 2.
Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
We are gathered here tonight to speak about marriage.
We zijn hier vanavond samengekomen om na te denken over het huwelijk.
Family and children.
Gezin en kinderen.
And I can hardly think of a more important topic.
En ik kan me nauwelijks een belangrijker onderwerp voorstellen.
With regard to human relationships, there is nothing more important than marriage and children.
Ten aanzien van relaties tussen mensen is er niets belangrijker dan het huwelijk en de opvoeding van kinderen.
And throughout Christianity, we are seeing the disintegration of both of those things.
En in de christelijke tijd, terwijl de christelijke tijd zich voortzet, zien we eigenlijk de desintegratie van gezin en huwelijk.
The family is an institution of God.
Het gezin is een instelling van God.
And represents some of the most intimate relationships possible among human beings.
En het vertegenwoordigt de meest intieme relaties die mogelijk zijn tussen mensen.
Marriage is extremely important in the eyes of God.
Het huwelijk is heel belangrijk in de ogen van God.
And if in God's providence you are married.
En als de Heer het zo geleid heeft dat je getrouwd bent.
There are many things required of you.
Dan wordt er veel van je verwacht.
If you have children.
Als je kinderen hebt gekregen.
There are even more things required of you by the scriptures.
Dan wordt er nog meer van je verwacht overeenkomstig de schriften.
Now to start out, I want to make one very important statement.
Nou, voordat we verder gaan, wil ik één belangrijk iets noemen.
Well, first of all, how many of you are married?
Ten eerste, hoeveel van jullie zijn getrouwd?
Keep your hand up. Okay, thank you very much.
Dank u wel.
Your greatest problem in marriage.
Jouw grootste probleem in het huwelijk
is that you lack conformity to the image of Christ.
Is dat er gebrek is aan gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.
That is your greatest problem.
Dat is je grootste probleem.
Maybe you think that one of the greatest problems is that you are not compatible.
Misschien denk je dat een van de grootste problemen is dat jullie binnen het huwelijk niet zo goed bij elkaar passen.
But your incompatibility with your mate is according to the will of God.
Maar het niet geheel bij elkaar passen, dat is overeenkomstig de wil van God.
God does not want your wife to become like you.
God wil niet dat jouw vrouw wordt zoals jij bent.
God does not want your husband to become like you.
En God wil niet dat jouw man wordt zoals jij bent.
You are distinct individuals.
Jullie zijn onderscheiden individuen.
God wants both of you to become more conformed to the image of Christ.
En de Heere God wil jullie beiden meer gelijkvormig maken aan het beeld van Christus.
And as you do, there will be greater and greater unity.
En terwijl dat gebeurt, zal er meer en meer eenheid in het huwelijk zijn.
Imagine for a moment a bicycle wheel.
Denk eens aan het wiel van een fiets.
And in the middle is the axis.
En in het midden is de as.
And then it has wires or spokes going to that axis.
En dan zijn er allemaal spaken die naar die naaf, die as toe gaan.
Those wires never touch each other.
Maar die spaken die raken elkaar nergens aan.
But the wires are all directed to Christ, to the center, the axis.
Maar die spaken die zijn allemaal gericht naar het centrum.
And the closer they come to the axis, the closer they come together.
En hoe dichter ze bij de as komen, hoe dichter de spaken ook bij elkaar komen.
In the same way, the closer that you and your wife come to Christ, the more you will come together.
En evenzo is het dat hoe meer jij en je vrouw, je man of je vrouw, naar Christus toekomen, hoe meer je ook naar elkaar toekomt.
And so we have unity in the marriage.
Dus er is eenheid in het huwelijk.
Without one personality swallowing up the other personality.
En dan is het niet zo dat de ene persoonlijkheid de andere persoonlijkheid overheerst of onderdrukt.
Many of the differences between you and your wife are differences created by God.
Veel van de verschillen tussen jou en je vrouw zijn verschillen die de Heere God zelf heeft geschapen.
He does not want you to become a reflection of one another.
Hij wil niet dat je een soort spiegelbeeld van elkaar wordt.
But he wants both of you to become a reflection of Christ.
Maar hij wil dat jullie beiden een spiegelbeeld worden van Christus.
So the greatest need in your marriage.
Dus de grootste nood in je huwelijk
is spiritual growth.
Is geestelijke groei.
Is to advance in the things of God.
Is om te groeien in de dingen van de Heere God.
Let me share something with you that's very important.
Ik wil iets met jullie delen dat heel belangrijk is.
The learning of scripture is not the goal in the Christian life.
Het doel van de christen is niet om de Bijbel goed te leren kennen.
Knowledge is not the goal.
Kennis op zich is niet het doel.
The ability to pray for many hours is not the goal.
Om in staat te zijn om vele uren in gebed door te brengen is niet het doel.
All these things are instruments to take you to the goal.
Maar al deze dingen zijn middelen die jou kunnen brengen tot het doel.
And that goal is conformity to Jesus Christ.
En dat doel is gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
Many theologians will hold up to you the law.
Veel theologen die zullen je de wet voorhouden.
The Ten Commandments.
De tien geboden.
And say, this is your standard.
En zeggen, dit is de norm.
This is your goal.
En dit is je doel.
I want to take it a little farther.
Nou, ik wil het nog iets verder doortrekken.
I want to hold up Jesus Christ.
Ik wil Jezus Christus voorhouden.
This is your standard.
Dat is je norm.
This is your goal.
En dat is je doel.
You say, well, they're one and the same thing.
Dan zeg je nou, die twee zijn toch gelijk?
No, they're not.
Nee, dat is niet waar.
10 commandments could never paint a picture of Jesus Christ.
10 geboden kunnen nooit een beeld van Jezus Christus schilderen.
His righteousness goes so far beyond that.
Zijn gerechtigheid strekt zich over zoveel meer uit.
He as a person is the greatest expression of who God is.
Hij als persoon is de meest pure uitdrukking van wie God zelf is.
He as a person is the greatest expression of the will of God.
En hij als persoon, als mens, is de duidelijkste uitdrukking van de wil van God.
So first of all, I make a call to you to look unto Jesus.
Dus in de eerste plaats doe ik een oproep aan je om te kijken naar Jezus.
Seek conformity to a person.
En streef naar gelijkvormigheid aan een persoon.
Now let me say something else about marriage that's very important.
Nou, laat me iets anders zeggen over het huwelijk dat ook heel belangrijk is.
The Bible says, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt.
De Bijbel zegt, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte heeft geleid.
Out of the house of slavery.
Uit het diensthuis.
You shall have no other gods before me.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Exodus 22 and 3.
Exodus 20 vers 2 en 3.
Idolatry is strictly prohibited in Christianity.
Afgoderij wordt ten strengste verboden in het christendom.
So now I have to ask you the question.
Dus nou moet ik je de vraag stellen.
Why do you want a good marriage?
Waarom wil je een goed huwelijk hebben?
Because there can be right reasons and wrong reasons for wanting that.
Want er kunnen juiste motieven zijn om dat te willen en er kunnen ook verkeerde motieven zijn om dat te willen.
Your primary reason for desiring a good marriage.
Maar de hoofdreden en het hoofdmotief om naar een goed huwelijk te verlangen
should be the glory of God.
Moet zijn de verheerlijking van God.
The good pleasure of God.
Het welbehagen van God.
That praise be given unto God.
Dat hij geprezen wordt.
You know, I'm always saying that everybody wants to go to heaven.
Ik zeg altijd, ja, iedereen wil naar de hemel gaan.
But the Christian is distinct.
Maar de christen is anders wat dat betreft.
The only reason he want, or the primary reason he wants to go to heaven is because God's there.
De hoofdreden dat de christen naar de hemel wil gaan is omdat de Heere God daar is.
His desires are focused upon the person of God.
De verlangens van de christen zijn gericht op de persoon van de Heere God.
Your desire for a good marriage must reflect that same attitude.
En jouw verlangen naar een goed huwelijk moet ook diezelfde houding weerspiegelen.
A man ought to desire to be a good husband in order to reflect Christ.
Een man moet ernaar verlangen om een goede echtgenoot te zijn, opdat hij daardoor Christus zal weerspiegelen.
Christ's relationship to the church.
Opdat daardoor iets zichtbaar wordt van Christus' relatie tot zijn gemeente.
And the wife should want to have a good marriage in order to complete that picture.
En de vrouw behoort te verlangen naar een goed huwelijk opdat dat beeld compleet wordt.
To be a wife that demonstrates how the church should respond to the love of Christ.
Dat ze een echtgenote is die door haar leven laat zien hoe de gemeente behoort te reageren en behoort te zijn ten opzichte van Christus.
You cannot have a good marriage unless it is focused upon Jesus Christ.
Je kunt geen goed huwelijk hebben tenzij het gericht is op de Heer Jezus Christus.
Unless its purpose is the glory of God.
En tenzij de beweegreden en het doel is de glorie van God, de verheerlijking van God.
And unless it is empowered by the Holy Spirit.
En tenzij het huwelijk is bekrachtigd door de Heilige Geest.
Pastors and preachers are always saying that we must do the ministry in the power of the Holy Spirit.
Predikanten En predikers die zeggen altijd dat wij het evangelie moeten prediken in de kracht van de Heilige Geest.
That's true.
Dat is waar.
But marriage is more difficult than ministry.
Maar het huwelijk is moeilijker dan de bediening.
So if I must do the ministry in the power of the Holy Spirit, how much more must I be involved in my marriage in the power of the Holy Spirit?
Dus als ik in een christelijke bediening sta in de kracht van de Heilige Geest, hoeveel te meer is het nodig dat ik in mijn huwelijk sta in de kracht van de Heilige Geest?
So first and foremost, you men and women must be dedicated to the pursuit of God in conformity to Christ.
Dus in de allereerste plaats moeten jullie mannen en vrouwen toegewijd zijn aan het najagen van het kennen van de Heere God en gelijkvormigheid aan Jezus Christus.
Now, I want to say something about the last part of verse 2.
Ik wil iets zeggen over het laatste gedeelte van vers 2.
It's talking about the will of God.
Dat gaat over de wil van God.
And it says that the will of God is good and acceptable and perfect.
En er staat dat de wil van God goed is en welbehagend en volmaakt.
Now, the word perfect here means that can mean that there are no contradictions in the will of God.
Het woord volmaakt kan betekenen dat er geen tegenstrijdigheden zijn binnen de wil van God.
That means that everything that is the will of God for your life can be done.
En dat betekent dat alles dat Gods wil is voor jouw leven gedaan kan worden.
And one aspect of his will not contradict another aspect of his will.
En dat één aspect van zijn wil niet tegenovergesteld of kan zijn aan tegenstrijdig kan zijn met een ander aspect van zijn wil.
Now let me give you an illustration.
Nou, laat me een voorbeeld geven.
There is a let's just say there is a pastor who is supremely dedicated to the ministry.
Laten we ons eens voorstellen een predikant die buitengewoon toegewijd is aan het werk in de gemeente.
And he says he is so dedicated to the ministry to which God has called him, he has no time for his family.
En hij zegt dan dat hij zo toegewijd is aan de bediening die God hem heeft gegeven, dat hij daardoor geen tijd heeft voor zijn gezin.
What he is saying is contradicting the word of God.
Als hij dat zegt, dan zegt hij iets dat tegen het woord van God ingaat.
He is saying that it is God's will that I be in the ministry.
Hij zegt het is Gods wil dat ik mij helemaal geef aan mijn bediening.
And it is God's will that I have a wife and children.
En het is Gods wil dat ik een vrouw en kinderen heb.
But in order to obey God's will in the ministry,
maar om Gods wil te doen in de bediening,
I must disobey God's will with regard to the family.
Moet ik ongehoorzaam zijn aan Gods wil ten aanzien van mijn gezin.
But the Bible says the will of God is perfect.
Maar hier staat in de Bijbel dat Gods wil volmaakt is.
Or a businessman.
Of stel je eens een zakenman voor.
Or a man that's in any sort of profession.
Of een man überhaupt in zijn werkzaamheden, in zijn werk.
He neglects his wife and children in the name of his profession.
Hij veronachtzaamt zijn vrouw en kinderen uit hoofde van zijn werk en zijn carrière.
That is not a possibility in the Christian life.
Maar dat is in het christelijke leven geen optie.
Now, of course, there may be unusual circumstances in which for a little time we may have to give more emphasis to our ministry or business.
Nou, het kan natuurlijk zijn dat er in een bepaalde omstandigheid een speciale reden is dat we ons helemaal moeten geven aan het werk of aan de bediening.
But if that is a constant characteristic of our life, something is terribly wrong.
Maar als dat voortdurend het geval is, dan is er iets fundamenteel verkeerd.
When I was a young man, single,
toen
and in the ministry.
Toen ik een jonge man was en alleenstaand was en in christelijk werk diende.
I was free from many of the commandments of Scripture.
Golden heel wat bepalingen van de schrift niet voor mij.
I did not have to obey the commands about loving a wife.
Ik hoefde het gebod dat een echtgenoot zijn vrouw behoort lief te hebben niet te onderhouden.
Because I did not have a wife.
Omdat ik geen vrouw had.
So I was free to do ministry all day and all night.
Dus ik was vrij om me de hele dag en de hele nacht te geven aan het werk.
All I had to do was study the Bible.
Het enige wat ik moest doen was de Bijbel bestuderen.
And do ministry.
En dienen.
But then, according to the will of God, I was married.
Maar toen, overeenkomstig de wil van de Heere God, ben ik getrouwd.
And a whole new set of commandments became my responsibility.
En een heleboel nieuwe geboden werden vanaf dat moment ook mijn verantwoordelijkheid om die te houden.
And those commandments meant that I had to spend less time in the ministry.
En die geboden hielden voor mij in dat ik werd opgedragen, werd geboden om minder tijd aan het werk te besteden.
I did not become disobedient in the ministry.
Ik werd niet ongehoorzaam in het werk.
But I had a new set of commandments to follow.
Maar er kwamen allerlei andere geboden voor mij bij.
Do you see what I'm saying?
Begrijp je wat ik bedoel?
But after I married, my wife and I did not have children for I think about 8 years.
En nadat ik ben getrouwd, hadden mijn vrouw en ik geen kinderen voor ongeveer 8 jaar.
And so we were free.
En dus waren we vrij.
To do ministry together.
Om samen ons te geven aan het werk.
We would go down the Amazon River and preach the gospel together.
We voeren de Amazone rivier af en we predikten samen het evangelie.
We would minister in the churches in Lima together.
En we dienden de gemeente te Lima samen.
But then after several years God blessed us with children.
Maar na een aantal jaren heeft de Heer ons gezegend met kinderen.
So a whole new set of commandments from which we were free before now became our responsibility.
Dus een heleboel geboden waar we voorheen vrij van waren, die werden ook nu onze verantwoordelijkheid om ons daaraan te houden.
If I did not have a wife and I did not have children,
als ik geen vrouw en geen kinderen zou hebben,
I could study and minister a lot more than I do now.
Zou ik heel veel meer kunnen studeren en ook preken en dienen dan dat ik nu kan.
But that is not God's will.
Maar dat is niet Gods wil.
Now let me share something with you that might be a bit humbling, but it's true.
Maar laat me iets met je delen dat misschien een beetje verootmoedigend is, maar wel waar.
I don't know if you know this or not.
Ik weet niet of je dit weet of niet.
But God doesn't need you.
Maar God heeft je niet nodig.
Now I know it comes as a shock.
Dat komt wel een beetje schokkend over.
But he doesn't need you.
Maar hij heeft jou niet nodig.
But he does desire that you be obedient.
Maar hij verlangt er wel naar dat je gehoorzaam bent.
Many people, most of us,
de meeste van ons,
at some time or another, this is true about us.
Nou, vroeg of laat kunnen we dit van ons ook zeggen.
We are more directed by what we think is the need than we are the will of God.
We worden meer geleid of we laten ons meer leiden door datgene waarvan wij denken dat het de nood is, dat een nood zich aandient, dan dat we ons laten leiden door de wil van God.
As a matter of fact, ministers can destroy or hinder their ministry with this error.
Nou, mensen die in christelijk werk staan, die kunnen door deze valkuil ook een heleboel stuk maken.
Instead of discovering the will of God,
in plaats van het ontdekken van wat Gods wil is,
and listening to the leadership of God,
en te luisteren naar de leiding van de Heere God,
they are pulled by the needs and the cries of the people.
Worden ze voortdurend getrokken en laten ze zich trekken tot de noden die er zijn en de roep van mensen die op hen afkomt.
Now we need to be sensitive to those needs.
Nou, we moeten natuurlijk gevoelig zijn voor de noden en de behoeften van de mensen om ons heen.
But we cannot be directed by them.
Maar we kunnen ons daar niet door laten leiden.
If we are, we are no longer a bondservant of God.
Als we dat doen, dan zijn we niet meer dienaren van God.
But we are a slave to men.
Maar dan worden we slaven van mensen.
We cannot be reactionary.
Het is onmogelijk om zo reactief te zijn.
We must be proactive.
We moeten proactief zijn.
We must know the will of God.
We moeten de wil van God kennen.
And we must do it.
En we moeten dit doen.
So as a single man, you know the will of God. Minister all the time.
Dus als je een alleenstaande man bent, leer de wil van God voor je leven kennen en dien hem de ganse dag.
When God by his good providence gives you a wife, you must limit your time in the ministry.
Als door de voorzienigheid van de Heere God hij jou een vrouw geeft, moet je de tijd die je besteedt aan werk en dienen, moet je beperken.
And as he gives you children, that may bring even more limitations.
En als hij je kinderen geeft, dan moet je nog meer beperkingen aanbrengen.
You say no.
En dan zeg je nee.
I'm going to give myself to God.
Ik ga mijzelf geven aan God.
Here's your problem.
Maar dit is dan je probleem.
You have divided your life up into a Catholic idea of secular and sacred.
Ja, dan heb je je leven ingedeeld overeenkomstig een soort Roman Catholic, you mean?
Roman Catholic.
Een katholiek idee. Waarin er een sterk onderscheid wordt gemaakt tussen het heilige en het seculiere.
Your ministry is sacred.
Dan denk je dat je bediening bij het heilige hoort.
And everything else, including your family, is secular.
En al het andere, inclusief je gezinsleven, dat is het seculiere.
That's a lie.
Maar dat is een leugen.
You are believing a lie.
Dan geloof je in een leugen.
As a Christian, your entire life is lived in the realm of the kingdom of heaven.
Als Christen wordt jouw hele leven geleefd in de sfeer van het koninkrijk der hemelen.
Everything is sacred.
Alles is heilig.
Everything according to the will of God is sacred.
Alles wat overeenkomt met de wil van God is heilig.
Do you see that?
Zie je dat?
It's very important to understand.
Het is heel belangrijk dat je dit begrijpt.
If you don't get this first part down, you're just not going to have a strong marriage.
Als dit niet helder voor je wordt, dan zul je geen sterk huwelijk kennen.
Your relationship with your wife is sacred.
Je relatie met je vrouw is iets heiligs.
It represents one of the most important aspects of Christianity.
Het vertegenwoordigt een van de belangrijkste aspecten van het christendom.
The love relationship between Christ and his church.
Namelijk de liefdesrelatie tussen Christus en zijn gemeente.
And your relationship with your children represents another important aspect of Christianity.
En jouw relatie met je kinderen vertegenwoordigt een ander heel belangrijk aspect van het christendom.
The relationship of God the Father with the children of God.
De relatie van God de Vader met zijn kinderen.
Over the last several years, something has been bubbling up in my heart.
De afgelopen jaren is er iets wat opborrelt in mijn hart.
I teach Christianity.
Ik onderwijs het christelijk geloof.
I travel all over teaching Christianity.
En ik reis naar veel plaatsen om het christendom te onderwijzen.
I have to fly all over the place teaching Christianity.
En ik vlieg overal naartoe om het christendom te onderwijzen.
One day I told a friend of mine, I'm tired of teaching Christianity.
Een tijdje geleden zei ik tegen een vriend van mij, ik word er moe van om het christendom te onderwijzen.
I want to go somewhere and live Christianity.
Ik wil ergens naartoe gaan en het christendom leven.
And how do you live out Christianity?
En hoe leef je het christendom of het christelijk geloof?
In the most intimate relationships that God has given you.
In de meest nabije relaties die God je heeft gegeven.
You live it out in loving fellowship with Christ.
Je leeft het uit in liefdevolle gemeenschap met Jezus Christus.
And in service to him.
En in dienst aan hem.
You live it out in loving fellowship with your wife and in service to her.
En je leeft het uit in een liefdevolle relatie met je vrouw en in het dienen van haar.
You live it out in a loving relationship with your children and in service to them.
En je leeft het uit in een liefdevolle relatie met je kinderen en in dienstbaarheid aan hen.
And then you live it out in a loving relationship with the people of God and in practical service to them.
En dan leef je het uit in een liefdevolle relatie met de kinderen van de Heere God, je broeders en zusters, en in dienst aan hem, aan hen.
And then finally you live it out in pouring yourself out to the lost world.
En tenslotte leef je het uit door jezelf te geven aan een verloren wereld.
One day a young man came to me and he said, I want to be a missionary in China.
Op een dag kwam er een jonge man naar mij toe en die zei tegen mij, ik wil zendeling worden in China.
He said, I just love the Chinese.
Hij zei tegen mij, ik hou van de Chinezen.
I want to be with the Chinese because I love them so much.
Ik wil bij de Chinezen zijn omdat ik zoveel van hen houd.
I want to pour out my life to the Chinese.
Ik wil mijn leven geven voor de Chinezen.
And I said, do you know why you love the Chinese so much?
En toen zei ik tegen hem, weet je waarom je zoveel houdt van de Chinezen?
It's because you don't know anybody from China.
Het komt omdat je niemand kent uit China.
Now the Chinese people are wonderful people.
De Chinezen zijn geweldige mensen.
But the point I was making is that it's easy to love someone 10,000 miles away.
Maar wat ik hem duidelijk wilde maken is dat het makkelijk is om te houden van mensen die 10.000 kilometer verderop leven.
To have romantic ideas of love.
Om romantische ideeën te hebben over liefde.
But when you're knit together with someone.
Maar wanneer je echt samenleeft met iemand,
that's when love is truly proven.
Dat is waar liefde echt wordt bewezen, wordt getoond, maar ook wordt beproefd.
You are one flesh with your wife.
Je bent één vlees met je vrouw.
The most important person in your life is your wife.
De belangrijkste persoon in je leven is je vrouw.
And if you want to demonstrate Christianity, you love your wife.
En als je het christelijke leven wilt laten zien, dan moet je je vrouw lief hebben.
That's why when people say to me, Brother Paul, how can we pray for you?
En dat is waarom wanneer mensen naar mij toe komen en zeggen, Brother Paul, hoe kunnen we voor je bidden?
I respond, pray for me that I will be a godly, Christ-like husband.
Dan zeg ik vaak, bid voor mij dat ik een Christus gelijkvormige echtgenoot voor mijn vrouw zal zijn.
It's easy to stand on a park bench and preach to a bunch of people who are throwing things at you.
Het is makkelijk om op een bankje in het park te gaan staan en het evangelie te prediken aan mensen die allerlei dingen naar je toe gooien.
Well, at least it's easier than being a husband.
Dat is makkelijker dan een echtgenoot te zijn.
Not because our wives are difficult.
Niet omdat onze vrouwen zo lastig zijn.
But because being in a relationship that close is difficult.
Maar om in zo'n nabije, intieme relatie te leven is moeilijk.
Now, I want us to go to the book of Romans.
Ik wil graag met jullie kijken naar de Romeinenbrief.
Chapter 8, verse 28.
Hoofdstuk 8, vers 28.
And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose.
En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn.
For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son, that so that he would be the firstborn among many brethren.
Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen.
Okay, what is the purpose of marriage?
Wat is het doel van het huwelijk?
What is the ultimate goal of marriage?
Wat is het uiteindelijke doel van het huwelijk?
Some people will say that the ultimate goal of marriage is to have a little taste of heaven here on earth.
Sommige mensen zullen zeggen dat het doel van het huwelijk is om hier op aarde een beetje een voorproefje te hebben van de hemel.
But what is the real purpose of marriage?
Maar wat is het echte doel van het huwelijk?
Well, let me ask you another question.
Laat me je een andere vraag stellen.
What is the real purpose of life?
Wat is het werkelijke doel van het leven?
What is the goal of the Christian life?
Wat is het doel van het christelijke leven?
Well, in verse 29 we are told.
In vers 29 wordt het ons gezegd.
Well, let's look at verse 28 first.
Als we eerst kijken naar vers 28.
It says God causes all things to work together for good to those who love God and are called according to his purpose.
Er staat dat wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn.
So everything God is doing, it is for our good.
Dus alles wat God doet, doet hij meewerken ten goede.
Does that mean it's for our health?
Betekent dat het allemaal meewerkt voor onze gezondheid?
Or for our financial prosperity?
Dat het allemaal ten goede werkt voor onze financiële welvaart?
Or for ease of life?
Of dat het ons een gemakkelijk leven brengt?
What is the good that God is working all things toward?
Wat is het goede waar de Heer alle dingen aan laat meewerken?
He tells us in verse 29.
En dat zegt hij ons in vers 29.
To be conformed to the image of his son.
Om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon.
The great purpose of everything that God has done, is doing and will do in your life is that you be conformed to the image of Christ.
Het grote doel van alles dat de Heere God heeft gedaan, aan het doen is en zal doen in jouw leven, is dat je hervormd wordt naar het beeld van Christus.
That you have a Christ-like character.
Dat je een Christus-gelijkvormig karakter zult hebben.
Now let me ask you a question.
Laat me je deze vraag stellen.
Is that what you want?
Is dat wat jij wil?
Is that what you want above everything?
Is dat waar je naar verlangt boven alles?
You know the most dangerous prayer you can just about ever pray?
Weet je wat het meest gevaarlijke gebed is wat je ooit kan bidden?
Lord, make me like Jesus.
Heere, maak mij als Jezus.
I remember one time in Peru about the first after about 3 years of ministry.
Ik weet nog een keer in Peru nadat ik ongeveer 3 jaar daar gediend had.
The church that I had planted had just been destroyed.
De kerk die ik had gesticht, die was net ten onder gegaan.
Well, it had been greatly reduced.
Nou, er waren heel veel mensen weggegaan.
To about 10 people.
Totdat er nog maar 10 mensen over waren.
After having over 100.
Nadat we meer dan 100 mensen hadden gehad.
Everything was just tore apart.
Alles werd uit elkaar getrokken.
My body was racked with pain.
In mijn lichaam leed ik veel pijn.
I've had both my hips replaced and at this point they had not been replaced, so they were hurting a great deal.
Ik moest eigenlijk 2 nieuwe heupen hebben, maar mijn heupen waren nog niet vervangen, dus ik leed daar erg veel pijn.
And then I was just under intense spiritual warfare.
En daarnaast ervaarde ik ook een enorme sterke geestelijke strijd.
And I felt like a failure.
En ik had het gevoel dat ik gefaald had.
And I remember walking out on this patio, on the roof of a house.
Ik weet nog dat ik een keer wandelde op het dak van een huis.
And the city was gray and dirty.
En ik keek uit over de stad en die zag er grijs en vies uit.
And I cried out to God with tears running down my face.
En ik riep uit tot de Heere God en tranen waren in mijn ogen.
Why are you letting all this happen to me?
Waarom laat u dit allemaal gebeuren met mij?
Now, I didn't hear a voice.
Ik hoorde geen stem.
And I really didn't have any impression in my heart.
En ik had ook geen indruk van binnen.
But I remembered some things.
Maar toen herinnerde ik mij bepaalde zaken.
I remembered all those times in the university when I was a young Christian.
Ik herinner mij al die keren terwijl ik aan de universiteit studeerde en nog maar net christen was.
And we would have those late night prayer meetings, all of us together.
En we hadden samen met elkaar, hadden we 's avonds laat hadden we bidstonden met elkaar.
And we would cry out, "Oh Lord, make me like Jesus, no matter what it costs me."
En in die bidstonden baden wij tot de Heere, "Oh Heere, maak mij meer als Jezus, wat het mij ook zal kosten."
We had no idea what we were asking for.
Op dat moment hadden we geen benul ervan wat we de Heere vroegen.
To be conformed to the image of Christ, you must pass through difficulties.
Om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus, moet je door moeilijkheden gaan.
Trials.
Beproevingen.
Pressure and fire.
Druk en vuur.
Do you really want what God wants?
Wil jij werkelijk wat God wil?
If you are a Christian, you do.
Als je een christen bent, dan wil je dat.
So the purpose of marriage is the purpose of life is that you become conformed to the image of Christ.
Dus het doel van het leven is dat je gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus.
And that's the purpose of marriage.
En dat is net zo goed het doel van het huwelijk.
That through your marriage you become conformed to the image of Christ.
Dat jij door jouw huwelijk meer gaat lijken op de Heer Jezus Christus.
Now let's think about some things.
Maar laten we een paar dingen proberen te bedenken.
When you think about Jesus Christ, what are the things that just enter into your mind?
Wanneer jij denkt aan Jezus Christus, wat zijn dan de zaken waar je als eerste aan denkt?
Well, I can't speak for you, but I'll tell you what enters into my mind when I think of Jesus Christ.
Nou, ik kan niet namens jou spreken, maar ik zal je vertellen wat mij te binnen schiet wanneer ik denk aan Jezus Christus.
I don't think of wrath or condemnation.
Ik denk niet aan aan toren en veroordeling.
I don't think of judgment and death.
Ik denk niet aan oordeel en dood.
I think of three things.
Maar ik denk aan drie dingen.
Unconditional love.
Onvoorwaardelijke liefde.
Grace.
Genade.
Which is unmerited favor.
En dat is onverdiende gunst.
And mercy.
En barmhartigheid.
Which is a loving kindness, a pity.
Wat betekent liefde, vriendelijkheid en medelijden.
A compassion poured out on someone who is weak, broken, hurting, wrong.
Bewogenheid die wordt uitgestort over iemand die zwak en verbroken en fout is.
That's what I think of when I think of Jesus.
Dat is waar ik aan denk als ik denk aan Jezus.
And I think that I'm being biblical.
En ik denk dat ik daarin bijbels ben.
So if I am going to be conformed to the image of Christ.
Dus als ik gelijkvormig wordt aan het beeld van Christus.
What am I going to have to learn?
Wat moet ik dan leren?
Unconditional love.
Onvoorwaardelijke liefde.
Grace, unmerited favor.
Genade, onverdiende gunst.
Mercy.
Barmhartigheid.
Pity.
Medelijden.
For people who are broken.
Voor mensen die gebroken zijn.
And wrong.
En die ernaast zitten.
If I become conformed to the image of Christ,
als ik gelijkvormig word aan het beeld van Christus,
these three characteristics are going to become prominent in my life.
Dan zullen deze drie eigenschappen vooral aanwezig zijn in mijn leven.
Unconditional love,
onvoorwaardelijke liefde.
Grace,
genade.
Mercy,
barmhartigheid.
Now I want you to think about your marriage for a moment.
En nou wil ik dat je even nadenkt over je huwelijk.
Now think.
Dus denk.
If you marry someone,
als je met iemand trouwt,
who meets all the conditions,
die aan alle voorwaarden voldoet,
you will never learn unconditional love.
Dan zul je nooit onvoorwaardelijke liefde kunnen leren kennen.
Did you understand that?
Begrijp je dat?
If you have a wife
who meets all your conditions as a wife.
Als jij een vrouw hebt die aan al jouw voorwaarden, de voorwaarden die jij hebt voor je vrouw, voldoet.
You're never going to learn to love unconditionally.
Dan zul je het nooit leren wat het betekent om onvoorwaardelijk lief te hebben.
If your spouse does everything perfect.
Als jouw echtgenoot alles volmaakt doet.
Or in other words, just like you like it.
Of precies alles doet zoals jij wil dat het gebeurt.
You are never going to learn to give them favor.
Dan zal je nooit leren om hen goedgunstig te zijn.
Even when they don't deserve it.
Terwijl ze het helemaal niet verdienen.
If your spouse is strong and good and wholesome and always right.
Als je man of je vrouw sterk en goed en gezond en altijd correct is.
You are never going to learn to show pity. Mercy.
Dan zal je nooit een gelegenheid hebben en ook nooit leren wat het is om barmhartigheid te tonen.
Kindness.
En vriendelijkheid.
If God gives you a perfect spouse,
als God je een volmaakte man of vrouw geeft,
you will never learn to be like Jesus.
Dan zal je nooit leren te zijn zoals Jezus.
You know, they tell me that on the internet they have all kinds of dating services.
Nou, ze hebben mij verteld dat op internet allerlei dating sites beschikbaar zijn.
And what do all those dating services say?
En wat zeggen al die dating diensten die je daar hebt?
They say we will find you a mate who is compatible.
Ze zeggen allemaal, wij zullen voor jou een partner vinden die bij jou past.
They are just like you.
Die precies is zoals jij.
Do you know why people want a spouse that is just like them?
Weet je waarom mensen graag een partner vinden die precies is zoals zij?
Because they're selfish.
Omdat ze zelfzuchtig zijn.
They are self-centered.
Omdat ze zelfgericht zijn.
They want someone who likes everything they like.
Ze willen iemand die alles leuk vindt wat ze zelf leuk vinden.
So you never have to fight over what are you going to have for dinner.
Zodat je nooit ruzie hoeft te maken over wat je 's avonds zult eten.
They like someone who wants to do everything they want to do.
Ze willen graag iemand vinden die alles wil doen wat zij zelf willen doen.
So that you can do what you want to do all the time.
Zodat je de hele tijd kan doen wat je zelf wilt doen.
You never have to give.
Je hoeft nooit iets op te geven.
You never have to die to yourself.
Je hoeft nooit te sterven aan je eigen wil. You never, aan je eigen wil.
You never have to be sacrificial.
Je hoeft nooit iets op te offeren.
Because they want to do everything you want to do.
Want de ander wil altijd ook doen wat jij wil doen.
Usually God does not put people together who are compatible.
Over het algemeen plaatst de Heere God niet mensen naast elkaar bij elkaar die bij elkaar passen.
God will give you a mate that is incompatible.
God geeft je een levenspartner die niet bij je past.
Now some of you are sitting there right now going, "Man, that's good."
Sommigen van jullie die horen dit allemaal en die zeggen, zo, dat klinkt goed.
For all these years I've doubted whether I should have married that guy.
Want al die jaren heb ik me afgevraagd of ik wel met hem had moeten trouwen.
And my mom told me I shouldn't marry him.
En mijn moeder heeft nog zo gezegd dat ik niet met hem had moeten trouwen.
He's nothing like me.
Want hij lijkt helemaal niet op mij.
He drives me crazy.
Hij maakt me helemaal gek.
This is the will of God.
Want dit is Gods wil.
Praise the Lord.
Prijs de Heer.
Do you want to become like Jesus?
Wil je worden zoals Jezus?
Well, the sign of becoming like Jesus will be to love your mate as Christ loves people.
Het teken dat je meer op Jezus gaat lijken is dat je van je man of je vrouw houdt zoals Christus, Heer Jezus Christus, van mensen hield.
That when your wife does not meet your conditions,
dat wanneer jouw vrouw niet aan jouw voorwaarden voldoet,
understand this.
Dan moet je dit begrijpen.
First of all, she's not supposed to meet your conditions.
In de eerste plaats is het ook niet de bedoeling dat ze aan al jouw voorwaarden voldoet.
She's supposed to be obedient to Christ.
Het is de bedoeling dat zij gehoorzaam is aan Christus.
But when she doesn't even do that,
maar als ze, zelfs als ze dat niet zou doen,
your love does not change.
Dan behoort jouw liefde niet te veranderen.
Your disposition toward her does not change.
Dan behoort jouw houding jegens haar niet te veranderen.
You love her though she does not meet the conditions.
Je hebt haar lief ook al voldoet ze niet aan de voorwaarden.
And when your husband does not deserve your respect.
En wanneer jouw man jouw respect niet verdient.
He does not deserve your favor.
En wanneer jouw man jouw gunst niet verdient,
you give him favor even though it is unmerited.
Dan geef je hem toch jouw gunst, ook al is het niet verdiend.
And when your husband really makes you mad,
en wanneer je man je echt dol maakt,
you just realize that he is pitiful.
Dan moet je je realiseren dat hij erbarmelijk is.
That he needs pity.
Dat hij erbarming nodig heeft.
Compassion.
Medelijden.
Understanding.
Begrip.
The same way you need all those things from God.
Net zo goed als dat jij al die dingen zelf nodig hebt van de Heere God.
Do you realize that apart from unconditional love, grace and mercy, you would have no relationship whatsoever with God?
Besef je dat zonder onvoorwaardelijke liefde, genade en barmhartigheid jij zelf geen enkele relatie met God zou hebben?
Your entire relationship with God depends upon those things.
Jouw relatie met de Heere God hangt volledig van die drie dingen af.
Do you realize that your marriage also depends on those three things?
En besef je dat je huwelijk ook afhangt van die drie zaken?
Without unconditional love, mercy and grace, a marriage cannot exist.
Zonder onvoorwaardelijke liefde, genade en barmhartigheid kan een huwelijk gewoon niet bestaan.
Although you are married to a child of God.
En ook al ben je getrouwd met een kind van God.
Although you are married to a new creature created in Christ Jesus.
En ook al ben je getrouwd met iemand die een nieuwe schepping is in Christus Jezus.
You are still married to a person who constantly stands in need of grace.
Ben je nog steeds getrouwd met iemand die voortdurend behoefte heeft, behoefte heeft aan genade?
And so are you.
En dat geldt ook voor jouzelf.
Remember the parable about the unforgiving servant?
Weet je nog de gelijkenis van de onvergevingsgezinde dienstknecht?
He owed the master an amount of money that 1,000 men could not pay in 100 lifetimes.
Hij had een schuld bij zijn meester die zelfs 1,000 mensen in 100 levens niet konden afbetalen.
And the master forgave him.
Maar de meester heeft hem al die schuld kwijtgescholden.
But then he went out and grabbed a fellow servant.
Maar daarna loopt hij naar buiten en hij pakt een medeslaaf.
And for a few pennies that servant owed him and could not pay, he threw him in the prison.
En vanwege slechts een hele kleine schuld die medeslaaf bij hem had, maar hem niet kon afbetalen, zorgde hij ervoor dat die medeslaaf in de gevangenis wordt gegooid.
Many times that describes our relationship with our wives and our husbands.
Nou, vaak is dit een beschrijving van onze relatie met onze man of onze vrouw.
We depend on unconditional grace and love.
Wij zelf vertrouwen op onvoorwaardelijke genade en liefde.
We cry out for God to give us his unconditional grace and love.
En we roepen uit tot God dat hij ons zal geven zijn onvoorwaardelijke genade en liefde.
But we refuse to give it to others.
Maar we weigeren om dat aan anderen te geven.
These things should not be so.
En zo behoort dat niet te zijn.
This is kind of a side note for a moment because I won't have time to give all the lectures that I need to give.
Nou, dit is even een zijpaadje, want ik heb niet de tijd om alle lezingen te houden die ik zou willen houden.
Let me give you an example of what happens when your marriage isn't governed by unconditional love and forgiveness.
Laat me je een voorbeeld geven van wat er gebeurt wanneer je huwelijk niet geleid wordt door onvoorwaardelijke liefde en vergeving.
Now, dear sisters, don't raise your hand.
Nou, lieve zusters, jullie moeten zo meteen niet je hand opheffen.
But has your husband ever left his socks or underwear on the floor?
Maar heeft jouw man wel eens zijn sokken of zijn ondergoed op de grond laten liggen?
And you walk in the room.
En jij loopt de kamer binnen.
And you totally explode.
En je explodeert volledig.
I mean you go wild.
Ik bedoel, je wordt woest.
You are so mad.
Je bent zo boos.
You pick up the wash machine and throw it out the window.
Je pakt de wasmachine op en die gooi je helemaal naar buiten.
If you've ever done that.
Als je dat ooit hebt gedaan.
And I know you have.
En ik weet dat je dat hebt gedaan.
You've got serious mental problems.
Dan heb je serieuze mentale problemen.
I mean, nobody does that over just some underwear on the floor.
Nou, er is niemand die dat doet vanwege slechts enig ondergoed op de grond.
You don't go out and set your husband's car on fire because he does that.
Je gaat niet naar buiten en zet de auto van je man in de fik omdat hij zoiets heeft gedaan.
Unless you've got serious emotional problems.
Tenzij je serieuze emotionele problemen hebt.
Or there could be something else.
Of er zou iets anders aan de hand kunnen zijn.
You're not mad just because of that.
Je bent niet boos alleen vanwege die sokken.
That's just the fuse to the stick of dynamite.
Dat is slechts de lont naar het dynamiet.
You see, what you're mad about is 20 years of underwear on the floor.
Maar waar jij boos over bent, is 20 jaar lang het ondergoed op de grond.
And 20 years of all his sins.
En 20 jaar al zijn zonden.
Which you have not forgiven.
Die je hem niet hebt vergeven.
And they keep building up.
En die stapelen zich op.
Until they can fill up this auditorium.
Totdat ze deze hele zaal kunnen vullen.
And then one day you see the underwear on the floor.
En dan komt er een dag dat je die onderbroeken op de grond ziet liggen.
And all that unforgiven sin explodes.
En al die onvergeven zonden, die exploderen dan.
It's the same for the man.
En dat geldt ook voor de man.
And this is why we must learn unconditional love.
En dit is de reden waarom wij onvoorwaardelijke liefde moeten leren.
Grace.
Genade.
Pity.
En barmhartigheid.
Forgiveness.
En vergeving.
Because you harbor all that up.
Want
you put it all in one place and it piles up like a mountain.
Want je brengt het allemaal bij elkaar en je verzamelt al die dingen en het wordt een berg.
It will explode.
En dan ontploft het.
And do a lot of damage.
En het maakt heel veel stuk dan.
Now I want us to look at the foundation of marriage and we'll end here.
Nou, ik wil ook nog met jullie kijken naar de grondslag voor het huwelijk en daar zullen we mee afsluiten.
It's in this same passage of scripture.
En we vinden dat in hetzelfde tekstgedeelte.
God has a plan.
De Heere God heeft een plan.
He is sovereign in everything.
Hij is oppermachtig in alle dingen.
My marriage is based upon that plan or will of God.
En mijn huwelijk is gebaseerd op dat plan, die wil van God.
I married my wife because of God's plan, God's will and God's calling.
Ik ben getrouwd met mijn vrouw vanwege Gods plan, Gods wil en Gods roeping.
Now let me give you an example.
Bijvoorbeeld.
A young boy walks into my office and he's in love.
Een jonge man die komt mijn studeerkamer binnen en hij is verliefd.
He has that look about him.
Hij heeft dat zie je aan zijn uiterlijk.
Like a deer looking at the headlights of a car.
Als een hert dat plotseling in de koplampen van een auto kijkt.
About to be run over.
Op het moment dat hij bijna wordt overreden.
Brother Paul, I'm in love with Susan.
Brother Paul, ik ben verliefd op Suzanne.
And I want to marry her.
En ik wil met haar trouwen.
Sit down.
Neem plaats.
Why do you want to marry Susan?
Waarom wil je met Suzanne trouwen?
She's beautiful.
Omdat ze knap is.
And we're compatible.
En we passen bij elkaar.
And we can talk to one another.
En we kunnen goed met elkaar praten.
And we enjoy being together.
En we vinden het fijn om samen te zijn.
And so I say, well, let me see if I understand you.
En dan zeg ik tegen hem, oké, laat me proberen om te zien of ik je goed begrijp.
You want to marry Susan.
Jij wil graag met Suzanne trouwen.
Because she meets all your selfish, self-centered desires.
Omdat zij al jouw zelfgerichte, zelfzuchtige noden kan vervullen.
And he says, no, that's not what I meant.
En dan zegt hij, nee, dat bedoelde ik helemaal niet.
But young man, that's what you said.
Maar jongeman, dat is wel wat je hebt gezegd.
You want to marry her because she's beautiful.
Je wil met haar trouwen omdat ze knap is.
What happens when she's not beautiful anymore?
En wat zal er dan aan de hand zijn als ze niet meer zo knap is?
Or what happens if you meet someone else who is more beautiful?
En wat zal er dan gebeuren als je iemand anders tegenkomt die nog knapper is?
You want to marry her because you can talk.
Je wil met haar praten, of sorry, je wil met haar trouwen omdat je met haar kan praten.
What's going to happen when you pass through those times when you don't talk?
En wat zal er dan gebeuren als er tijden aanbreken waarin je niet meer zo goed met elkaar kunt praten?
What's going to happen when you discover that you can talk to your secretary better than you can talk to your wife?
En wat zal er gebeuren als je achterkomt dat je beter met je secretaresse kan praten dan dat je met je vrouw kan praten?
What are you going to do then?
En wat zal je dan doen?
You see, his marriage is based upon his wife's abilities to meet his desires.
Zie je, zijn huwelijk is gebaseerd op het vermogen van zijn vrouw om aan zijn verlangens te voldoen.
I do not have to give you theological reasons to show you that is dangerous.
Nou, ik hoef je geen theologische redenen te geven om je te laten zien dat dit gevaarlijk is.
It is wrong.
En dat het verkeerd is.
It is selfish.
Het is zelfzuchtig.
Remember earlier I spoke about idolatry?
Ik heb het eerder vanavond gehad over afgoderij.
You shall have no other gods before me.
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Young men who walk into my office and young women.
Jonge mannen en ook jonge vrouwen die bij mij in mijn kantoor naar binnen lopen.
They oftentimes set up the person they're in love with as an idol.
Het gebeurt vaak dat ze de persoon op wie ze verliefd zijn voor mij beschrijven als een idool.
The girl thinks to herself, this man will meet all my needs and desires.
En het meisje die denkt bij zichzelf, deze man die zal voorzien in al mijn behoeften en al mijn verlangens vervullen.
If she is a Christian, God will not permit that he meets all her wants. And needs.
Als zij een christen is, dan zal de Heere God niet toestaan dat hij al haar verlangens vervult en in al haar behoeften voorziet.
Because God will not share his glory with another.
Want de Heere deelt zijn eer met geen ander.
My wife cannot fill me.
Mijn vrouw kan mij niet vervullen.
And I cannot fill her.
En ik kan haar niet vervullen.
She cannot even really complete me.
Zij kan mij niet eens volledig maken.
And I cannot fully complete her.
En ik kan haar niet volledig maken.
Neither of us were ever designed for that purpose.
Wij allebei waren ook niet ontworpen met dat doel.
That is the place of God in our lives.
Maar dat is de plaats van de Heere God in ons leven.
If you think your husband's going to meet all your needs,
als jij denkt dat je man al jouw behoeften zal vervullen,
he is going to disappoint you greatly.
Dan zal hij jou vreselijk teleurstellen.
And then you're going to be disappointed in your marriage.
En dan zul je teleurgesteld raken in je huwelijk.
And then you might even begin to look for some way out.
En dan begin je misschien zelfs op zoek te gaan naar een weg daaruit.
Or maybe you just give up altogether.
Of je geeft het gewoon op.
You see, you don't marry someone because they meet all your needs.
Je trouwt niet met een ander omdat die ander al jouw behoeften kan vervullen.
God meets our needs.
Maar de Heere God is het die onze behoeften vervult.
If you put a God-like burden upon your wife, you will break her. A God-sized burden upon your wife. A burden that only God can carry.
Als je een last op de schouders van je vrouw legt, die alleen God kan dragen, dan breek je je vrouw.
And if you put a burden upon your husband that only he can carry, that only God can carry, he will collapse.
En als je als vrouw een last op de schouders van je man legt, die uiteindelijk alleen maar de Heere God kan dragen, dan zal je man daaraan bezwijken.
So if someone asks a godly husband, does your wife meet your needs?
Dus als iemand vraagt aan een godvrezende echtgenoot, vervult jouw vrouw jouw behoeften?
The godly husband replies,
dan zegt de godvrezende echtgenoot,
I do not expect her to.
Ik verwacht niet van mijn vrouw dat ze mijn behoeften vervult.
I will not put that burden upon her.
Die last die zal ik niet op haar leggen.
She is a good wife.
Ze is een goede vrouw.
But she's a human.
Maar ze is een mens.
She cannot meet all my needs.
En zij kan niet al mijn noden vervullen.
My God meets all my needs according to his riches in glory.
Maar mijn God die voorziet in al mijn noden overeenkomstig zijn rijkdom. Zijn heerlijke rijkdom.
One of the reasons that you may be disappointed in your husband or disappointed in your wife.
Een van de redenen waarom het zou kunnen zijn dat je teleurgesteld bent geraakt in je man of in je vrouw,
is because you are expecting things from them that they will never be able to give you.
Is omdat je zaken van hem of haar verwacht die hij of zij nooit in staat is om je te geven.
They were not created to give you.
Want je echtgenoot of echtgenote is niet geschapen om die zaken aan jou te geven.
What is the foundation of marriage?
Dus wat is het fundament voor het huwelijk?
I am married to a young lady by the name of Charo.
Ik ben getrouwd met een jonge dame en haar naam is Charo.
I met her in Peru.
Ik heb haar leren kennen in Peru.
What is the foundation for our marriage?
Wat is het fundament of de grondslag voor ons huwelijk?
In a sense, it is almost the same foundation as my calling into the ministry.
Nou, in een bepaald opzicht is het hetzelfde fundament als waarop mijn roeping tot de bediening is gebaseerd.
The God of all creation.
De God van de schepping.
The God of heaven and earth.
De God van hemel en aarde.
The sovereign Lord of the universe.
De soevereine Heer van het hele universum.
Has called me.
Heeft mij geroepen.
With an unchanging, irrevocable calling.
Met een niet te veranderen en onberouwelijke roeping.
To lay down my life.
Om mijn leven neer te leggen.
In sacrificial service.
In zelfopofferende dienst.
For his daughter, Charo.
Aan zijn dochter, Charo.
You see that?
Heb je dat?
If she's beautiful.
Als zij knap is.
Amen.
Amen.
Glory to God.
Prijs de Heer.
If she is deformed in a car accident.
Als zij verminkt raakt door een auto-ongeluk.
I'm not going anywhere.
Dan ga ik niet meer weg.
I'm not leaving her.
dan laat ik haar niet in de steek.
I'm not loving her less.
Dan zal ik haar niet minder lief hebben.
Why?
Waarom?
Because I did not marry her because she's beautiful.
Omdat ik niet met haar ben getrouwd omdat zij zo knap is.
I married her because a sovereign God called me with an unchangeable calling to lay down my life for his daughter.
Ik ben met haar getrouwd omdat een soevereine God mij geroepen heeft met een onveranderlijke roeping om mijn leven in te zetten voor zijn dochter.
Do you see that?
Heb je dat helder?
Do you see what kind of a solid foundation that gives a marriage?
Zie je welk een geweldig solide fundament dat legt onder het huwelijk?
It is a calling.
Het is een roeping.
You say, well, that's not very romantic.
Dan zeg je misschien, nou, dat klinkt niet zo romantisch.
I did not say that was all that my marriage is.
Nou, ik heb ook niet gezegd dat dat het enige is waar mijn huwelijk uit bestaat.
I said it was the foundation of my marriage.
Maar ik heb wel gezegd dat dat het fundament is onder mijn huwelijk.
It is what makes it strong.
En dit is wat mijn huwelijk sterk maakt.
Let me just teach you something right now at the very beginning about romance.
Nou, laat me, terwijl we zo aan het begin van deze conferentie staan, iets zeggen over romantiek.
It ties in with this. It's found in the book of James.
Dat sluit hier ook bij aan. En we vinden hierover in de brief van Jacobus. Jacobus.
James chapter 1.
Jacobus hoofdstuk 1.
Verse 17.
Vers 17.
Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow.
Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welken geen verandering is of schaduw van omkering.
Oftentimes I will have husbands or wives come into my office with this complaint.
Nou, het gebeurt vaak dat, dat echtgenoten of echtgenotes naar mij toe komen met deze klacht.
Well, I just don't love her anymore.
Nou, ik hou gewoon niet meer van haar.
What do you mean?
Nou, wat bedoel je daarmee?
Well, there's no warmth.
Nou, ik voel geen warmte van binnen.
There's no emotion.
En er zijn geen emoties meer.
There's no romance.
Er is geen romantiek meer.
There's no fire.
Er is geen vuur meer.
And therefore I want to get out of this commitment.
En daarom wil ik eigenlijk onder deze verantwoordelijkheid vandaan.
Now let me ask you a question.
Laat me je een vraag stellen.
From where does every good thing come?
Waar komt elke goede gift vandaan?
From whom?
Elke goede gave van wie?
From God. Okay.
Van God. Okay.
So every good thing is a blessing from God.
Dus alle goede gaven, elke goede gave is een zegen van God.
What can be an obstacle between you and God's blessings?
Wat kan een obstakel zijn? Wat kan een sta in de weg zijn tussen jou en de goede gave van God?
What is the one thing in scripture that cuts you off from God's blessings?
Wat is hetgeen wat de schriften zegt? Wat zeggen de schriften over datgene dat jou afsnijdt van Gods zegeningen?
Sin.
Zonde.
Now let me ask you another question.
Dus laat me je een andere vraag stellen.
That warmth and romance and emotion that he's talking about, is that a good thing or a bad thing?
Nou, die warmte en die gevoelens en die romantiek waar hij over spreekt, is dat iets goeds of is dat iets slechts?
Now don't be super spiritual on me.
Nou, wees niet boven of super geestelijk, overgeestelijk.
They're good things.
Dat zijn goede dingen.
Romance is good.
Romantiek is goed.
The warmth of romance is wonderful.
En de warmte in de romantiek is geweldig.
The emotions that come are absolutely, well, sometimes spectacular.
En de emoties die daarbij komen, die zijn fantastisch. Soms. Now that's what he said.
All right, then that romance and the warmth that man is looking for are no longer in the relationship.
Okay. Maar de romantiek en de warmte waar die man naar op zoek is, die zijn dus niet meer in die relatie.
It's because they come from God and he's in sin.
Dat is omdat die van God gegeven worden, maar hij leeft in zonde.
He's basically developed this attitude.
Want hij heeft deze houding ontwikkeld.
If I have the romance, the excitement and the emotion, I will serve my wife like God commands.
Als er de opwinding en de romantiek en de emoties zijn die God wil dat ik heb, dan zal ik mijn vrouw dienen zoals God wil dat ik doe.
If he wants that to return to his marriage,
als hij wil dat romantiek terugkomt in zijn huwelijk,
he needs to turn that around.
Moet hij dat omdraaien.
Even though our romance is very dry,
zelfs wanneer de romantiek wat is opgedroogd,
even though I feel little emotion toward my wife,
ook als het zo is dat je niet meer zoveel voelt voor je vrouw,
I am going to obey God,
ga ik toch God gehoorzamen.
I am going to lay down my life for her.
Ga ik toch mijn leven voor haar neerleggen.
I am going to love her as in 1 Corinthians chapter 13.
Ik ga haar lief hebben zoals 1 Corinthians 13 zegt.
I am going to nurture her.
Ik ga haar voeden.
And cherish her.
En haar koesteren.
And serve her.
En haar dienen.
And if he commits himself to that,
en als deze man zich daaraan gaat geven,
I guarantee the joy in his marriage will return.
Dan zal ik de, dan geef ik je de garantie dat de vreugde in zijn huwelijksrelatie zal terugkeren.
You see, God does not tell me to love my wife if she respects me.
Weet je, de Heere God zegt niet tegen mij dat ik mijn vrouw moet liefhebben indien zij respect heeft voor mij.
He doesn't say lay down my life for her if she responds appropriately.
Hij zegt niet tegen mij dat ik mijn leven voor haar moet neerleggen als zij daar op de juiste wijze op reageert.
But he says, lay down your life.
Maar hij zegt gewoon, leg je leven voor haar neer.
Because I commanded it.
Omdat ik het tegen je zeg.
Again, the marriage is based upon the commands of God.
Nogmaals, het huwelijk is gebaseerd op de geboden van de Heere God.
And that's what makes the marriage strong.
En dat en die maken het huwelijk sterk.
Have you ever done this in your marriage?
Heb je dit wel eens gedaan in je huwelijk?
Now, I know you have.
Ik weet dat je dat hebt gedaan.
You and your wife get in an argument.
Jij en je vrouw zijn in een conflict.
You're not meeting each other's needs.
Want je vervult elkaars behoeften niet zo.
And the husband usually says this first.
En over het algemeen zegt de man dit als eerste.
You're not respecting me and you're not submitting to me.
Je hebt niet het respect dat je voor me zou moeten hebben en je onderwerpt je niet aan mij zoals je aan mij zou moeten onderwerpen.
And then your husband and then you say this to your husband.
En dan zegt de vrouw dit tegen haar man.
And you're not loving me.
Maar jij hebt mij niet lief.
You're not laying down your life for me like Christ laid down his life for the church.
En jij legt je leven niet voor mij neer zoals Christus zijn leven voor de gemeente heeft neergelegd.
You won't even help me wash the dishes.
Je helpt me niet eens met de afwas.
And then let's just say for a moment, as in the Garden of Eden, God shows up.
En laten we ons even voorstellen dat net als in de Hof van Eden de Heere God dan ten tonele verschijnt.
I'll use me as an example.
Ik zal mijzelf gebruiken als voorbeeld.
Because I know this never happens with you.
Want ik weet dat dit jullie nooit overkomt.
And God says, what's the problem, Paul?
En dan zegt de Heere God, oké, Paul, wat is het probleem?
And husband, know this, he will always come to you first.
En mannen, dit moeten jullie weten, de Heere komt altijd eerst tot jullie.
It's this woman that you gave me.
Het is deze vrouw die gij mij gegeven hebt.
She won't respect me.
Ze heeft geen respect voor mij.
Charo, do you have anything to say?
Charo, wil jij ook nog wat inbrengen?
I'll start respecting him when he shows a little bit more love toward me.
Ik zal meer respect voor hem hebben wanneer hij eerst wat meer liefde voor mij toont.
And then all of a sudden, now again, I'm making this up. All of a sudden, God gives you that look.
En dan plotseling kijkt de Heer je als volgt aan.
And you know you need to be quiet.
Hij kijkt je op een bepaalde manier aan waardoor je weet dat je je mond moet houden.
He says, "Let me get a few things straight."
Hij zegt, laat me even een paar dingen verduidelijken.
Paul, you do not have a problem with Charo.
Paul, je hebt geen probleem met Charo.
You have a problem with me.
Maar je hebt een probleem met mij.
Charo, you do not have a problem with Paul.
Charo, je hebt geen probleem met Paul.
You have a problem with me.
Maar je hebt een probleem met mij.
Let me explain.
En laat me dat uitleggen.
Paul, I commanded you to lay down your life for your wife.
Want Paul, ik heb jou de opdracht gegeven om je leven neer te leggen voor je vrouw.
That's all I said.
En dat is het enige wat ik heb gezegd.
I did not say do it if she responded appropriately.
Ik heb niet gezegd dat je dat moest doen als zij op de juiste wijze daarop reageert.
But I mean for you to do it regardless of how she responds.
Maar ik bedoelde dat je dat moet doen onafhankelijk van hoe zij daarop zal reageren.
Now while God is looking at me.
En terwijl de Heere God mij aankijkt.
Charles over there making faces at me.
Is Charo daar en ze zit me een beetje uit te lachen.
But God looks over at her.
En dan kijkt de Heere naar haar.
Just like he did with Sarah.
Net als dat hij gedaan heeft bij Sarah.
Sarah, why did you laugh?
Sarah, waarom heb je gelachen?
I didn't laugh.
Ik heb niet gelachen.
Yes, you did.
Ja, je hebt wel gelachen.
I did not tell you to respect him only when he deserved it.
Ik heb je nooit gezegd dat je respect voor hem moest hebben alleen maar wanneer hij dat verdiende.
I told you to respect him, period.
Maar ik heb je gezegd dat je ontzag voor hem moet hebben of respect voor hem moet hebben, punt.
Now both of you turn to me.
En dan zegt de Heer, nou moeten jullie mij allebei aankijken.
And then God basically says this.
En dan zegt de Heer God dit.
Now we can do this the easy way.
We kunnen dit op de makkelijke manier oplossen.
Or we can do this the easy way.
Of we kunnen dit op de makkelijke manier oplossen.
Because for me it's easy either way.
Want voor mij zijn beide manieren makkelijk.
You can repent.
Je kunt je bekeren.
And get right with me.
En in het reine komen met mij.
Because ultimately both of you have sinned against me.
Want uiteindelijk komt het hierop neer dat jullie beiden hebben gezondigd tegen mij.
You have sinned against my commands.
Jullie hebben mijn geboden overtreden.
I called you to lay down my life for this daughter.
Want ik heb jou geroepen om je leven neer te leggen voor mijn dochter.
And I called you to honor my son.
En ik heb jou geroepen om mijn zoon respect te tonen.
Are we in agreement?
Zijn we het daarover eens?
Yes.
Yeah.
Do you see, if you only respond to one another, you'll never do anything of what God said.
Weet je, als je alleen maar op elkaar reageert, dan zul je niet toekomen aan het doen wat God tegen je zegt.
And you'll never learn unconditional love.
En dan leer je nooit wat onvoorwaardelijke liefde betekent.
And you'll never learn grace.
En dan leer je nooit wat genade inhoudt.
And you will never learn mercy.
En dan leer je nooit wat barmhartigheid is.
So you get frustrated one day.
Dus je raakt misschien op een dag gefrustreerd.
Why did you give me such a difficult man?
Waarom heeft u mij zo'n moeilijke man gegeven?
You should have never prayed to be more like Jesus.
Dan had je het gebed niet moeten bidden. Heere, maak mij meer gelijkvormig aan Jezus.
Now tomorrow we're going to look at the purpose of a man and his wife.
Nou, morgen zullen wij kijken naar het doel dat de Heere God heeft met man en vrouw.
We're going to look at some of the responsibilities of a husband and some of the responsibilities of a wife.
We zullen kijken naar een aantal van de verantwoordelijkheden van de man en verantwoordelijkheden van de vrouw.
What I'm teaching you is some of the most important things to me.
En wat ik jullie onderwijs is voor mij, behoort voor mij tot de belangrijkste dingen.
I've learned them through studying scripture and I've learned them from the errors and sins in my own life.
Ik heb deze zaken geleerd door de schriften te bestuderen, maar ik heb ze ook geleerd door het falen en door de zonden in mijn eigen leven.
Pray for me tonight and tomorrow.
En bid alsjeblieft voor mij vanavond en morgen.
That I will be able to communicate these things clearly.
Dat ik in staat zal zijn om deze dingen helder op jullie over te brengen.
That you might have the marriage that God intended.
Opdat jullie het huwelijk zullen hebben dat God heeft bedoeld.
And that you might reflect the relationship between Christ and the church.
En dat jullie de relatie tussen Christus en zijn gemeente zullen weerspiegelen.
Or at least how it was intended to be.
Of tenminste hoe dat bedoeld was.
Now if I see that this is taking longer, honestly, I'll be willing to teach 2, 3 times, 4 times a day. I don't care.
Nou,
this is so important.
Nou, als ik erachter zou moeten komen dat er gewoon meer tijd nodig voor heeft, dan ben ik bereid om 2 of 3 of 4 keer vaker tot jullie te spreken, omdat dit gewoon zo belangrijk is.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I know how difficult it is for me to be a Christ-like husband. And I know that I'm not any more spiritual and probably not that much less spiritual than the average brother in Christ. So I pray that you would give us help. That you would teach us to be godly husbands. That you would teach the women to be godly wives. And that you would teach them both to be godly, biblical parents. Lord, there is so much to do this week. So much to learn. So much to teach. Please help us get it in, Lord, to get it all in. And not just in this conference, but to get it into our hearts and our minds. And Lord, we can't do that. But we know your Holy Spirit can engraft the Word in us. I pray, Father, that he would, that your people would be beautiful, that they would be at peace with one another, that they would fulfill the royal law, the greatest commandment, the commandment in which everything else is summed up, to love your neighbor as yourself. Teach us to love. And to give honor to whom honor is due. In Jesus' name, amen.